Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Ja, welkom.
Dank je.
Nou, fijn dat we hier zo aan tafel zitten, Eline. En om maar meteen erin te duiken in ons gesprek, kan je jezelf even kort introduceren en vertellen hoe je hier aan tafel bent gekomen en beland?
Ja, nou, ik ben Eline de Kok. Ik ben verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Werk bij VNVN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgen, als adviseur en onderzoeker. Mm-hmm. Daarnaast werk ik ook nog als verpleegkundige in het UMC Utrecht op de longafdeling. Geef gastlessen op de Christelijke Hogeschool Ede. En ben sinds 16 januari gepromoveerd op Rebels verpleegkundig leiderschap. En dat is het thema, denk ik, waar we het nu over gaan hebben.
Wauw. Doe je dat allemaal in één dag?
Nee, dat doe ik niet allemaal in één dag. Maar goed, mijn werkweek is wel lekker divers. En combineer het.
Super. En we gaan inderdaad vandaag hebben vooral over de rebelse verpleegkundigen en wat je daar allemaal aan handvaten en tips en tricks over mee kan geven. Want je hebt daar een enorm boekje over volgeschreven. Kan je ons even een beetje meenemen in het avontuur van dat boekje?
Zeker. Ik ben begonnen met dit onderzoek omdat ik merkte dat heel veel mensen, stakeholders om die verpleegkundigen heen, begonnen een aantal jaar geleden te roepen, ja, die verpleegkundigen die moeten meer leiderschap tonen, dan behouden ze voor de zorg en dat is goed voor de kwaliteit van zorg. Mm-hmm. Toen de tijd ook wel veel gesprekken gevoerd met verpleegkundigen en op zoek gegaan naar een verpleegkundig leiderschapsdefinitie. Maar wat ik merkte is dat heel veel verpleegkundigen zoiets hadden van, ja, maar moet ik dan in een VAR gaan zitten of moet ik dan leidinggevende worden? Wat is dat leiderschap dan echt in de directe patiëntenzorg? En mensen herkennen zich ook niet altijd in die definitie van verpleegkundig leiderschap, omdat het heel erg over één persoon gaat die leiderschap toont en de hele groep meekrijgt, volgelingen krijgt. Mm-hmm. Terwijl verpleegkundigen werken in teams. En dat is niet één verpleegkundige die voor de troepen uitloopt. Ieder heeft daar zo'n talenten en kwaliteiten in en neemt daar voortouw in op bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld palliatieve zorg of veel meer gericht op wat zijn de uitkomsten van onze patiëntenzorg en hoe gaan we daarop in. Zo heeft ieder verpleegkundige eigenlijk ook de eigen expertise. Vanuit dat die verpleegkundigen aangaan van, joh, ja, ik herken me niet echt in die leiderschapsdefinitie, mm-hmm. ben ik op zoek gegaan naar wat is dan dat leiderschap in die directe patiëntenzorg. En ben me gaan inlezen en uiteindelijk door een rapport wat door de Erasmus Universiteit geschreven werd over rebellen in de zorg. Dat is een heel groot onderzoek geweest. Ja. Ben ik daarop doorgegaan wat het voor die verpleegkundigen betekent. En zo is mijn onderzoek eigenlijk geboren.
En uiterst actueel, hè? Want je had het net wel over kwaliteit van zorg, et cetera. Maar in deze podcast hebben we het ook heel vaak over dat de zorg onder druk staat.
Ja.
En dan is het leiderschap misschien wel cruciaal om daar hoe je daarmee om te gaan.
Hè? Ja.
Maar herken je dat de zorg onder druk staat? Staat die onder druk voor verpleegkundigen waar jij voor staat?
Nou ja, als we kijken de tekorten in de zorg die er natuurlijk zijn. De collega verpleegkundigen. Ik werk op de longafdeling en het afgelopen jaar is mijn halve team vernieuwd aan nieuwe collega's. Dat doet wat in het team ook. Hoe je zorg met elkaar geeft. Mm-hmm. Maar ook de wachtlijsten, de afdeling ligt vol. En het is soms ook zoeken naar waar kan een patiënt geplaatst worden. Afgelopen vrijdag had ik nog een dienst. En een patiënt die op de spoedeisende hulp lag in Beverwijk is uiteindelijk bij ons in het ziekenhuis terechtgekomen, want er was een plekje. Maar in de ziekenhuizen eromheen was gewoon geen plek.
Waar is ons trouwens?
UMC Utrecht in Utrecht, ja.
En hoezo is daar het halve team vervangen?
Ook doordat er veel groeimogelijkheden zijn voor verpleegkundigen. Bij mij op de longafdeling is het toch wel een opstapafdeling voor veel verpleegkundigen. Ja. En dan ga je doorspecialiseren. Dan wil je bijvoorbeeld op de IC of in de acute zorg gaan werken. Of doe je de oncologieverpleegkundige opleiding. En wil je daarin specialiseren.
Ja.
Maar dat maakt ook wel dat je dus veel verloop hebt in je verpleegkundige in het team. En dat geeft ook wel weer uitdaging voor de kwaliteit van zorg. Want al die nieuwe collega's moet je goed inwerken. Ja. Maar dat vraagt wat van de collega's die op die afdeling blijven.
En daar is leiderschap bij uitstek ook voor geschikt. Hè? Je zou eigenlijk zeggen, goed bezig als er zoveel mensen, zoveel verpleegkundigen doorstromen naar meer specialistische vormen van verpleegkunde. Is dat ook een vorm van leiderschap?
Dat is zeker waar. Alleen doorspecialiseren is niet altijd de manier om als verpleegkundige je werk te hoeven doen. Maar we hebben natuurlijk ook een zorgsysteem gecreëerd waarin verpleegkundigen eigenlijk pas meer salaris kunnen krijgen als ze doorspecialiseren. Mm. Dus dat is natuurlijk ook wel interessant.
Dus pleit je nu ook voor een herwaardering van zeg maar meer de algemene verpleegkundigen?
Nou, het is soms de vraag als je 10 jaar als verpleegkundige op een afdeling werkt en je werkt er gewoon goed en gedegen. Mm. Wat maakt dan dat je het aan het einde van je salarisschaal blijft zitten? Terwijl als je dan de overstap maakt naar een andere functie, dan krijg je in één keer meer salaris omdat je doorspecialiseert. Maar de waarde van een verpleegkundige die gewoon al jaren op een afdeling goed haar werk doet. Mm-hmm. Ja, wat is die waarde dan? En wat kunnen we voor die verpleegkundige betekenen?
En je hebt het over leiderschap hè, op dit moment en verpleegkundigen. Maar je hebt een heel boekje geschreven over rebelse verpleegkundigen.
Ja, ja.
Dat lijkt wel op gespannen voet te staan.
Dat staat soms wel op gespannen voet, ja. En dat laat mijn proefschrift ook zien. Als je kijkt naar het hele systeem, hè, die verpleegkundige is onderdeel van een systeem. Een zorgorganisatie die levert zorg aan patiënten. Dus die verpleegkundige staat daar in verbinding met artsen, fysiotherapeuten, leidinggevende, kwaliteit en veiligheid, afdeling, noem het maar op. Mm-hmm. En daar is die verpleegkundige een onderdeel van. Maar het is goed om te kijken hoe we met het verbeterpotentieel van die verpleegkundige omgaan. Die verpleegkundige staat vaak het dichtst bij die patiënt, ziet heel veel, maar merkt ook de kinken in de kabel op die we in het systeem eigenlijk niet zo handig met elkaar hebben geregeld. Mm-hmm. We bepaalde afspraken hebben gemaakt om zorg te leveren, wat niet altijd past bij een bepaalde patiëntengroep of zorgvraag. Mm-hmm. En dan is het belangrijk dat je kunt afwijken. Omdat je als verpleegkundige, je hebt een professioneel vak geleerd. We hebben jaren ook gestudeerd, we hebben een eed afgelegd. En daarin is het ook belangrijk dat we als verpleegkundige in die zin serieus worden genomen. We zijn niet alleen de handjes aan bed. Ik zeg ook altijd, er zit een kop op. Mm-hmm. Mensen kunnen goed meedenken en zien dus wat er gebeurt. Alleen ze zijn niet altijd bij macht om het te regelen.
Nee, dus je zegt, ik wil meer ruimte voor verpleegkundigen om te kunnen af te kunnen wijken van het protocol, het systeem, de manier waarop we het hebben
Ja,
bedacht.
En de dialoog daarover. Want ik zeg niet dat regels en protocollen slecht zijn. Ze zijn ook nodig om goede zorg te blijven geven met elkaar. En continuïteit van zorg. We willen ook veilige zorg leveren. Hmm. Dus je hebt ook regels nodig. Ja. Maar wat ik belangrijk vind, is om te kijken naar die regel. Is het het middel of is het het doel aan het worden wat je aan het nastreven bent?
Ja. Is het een middel of doel geworden? Oké.
Okay. Ja.
Vraag je even om de verpleegkundige heen, zeg maar.
Ja.
Zeg je nou eigenlijk ook, we luisteren te weinig naar de mensen die er echt verstand van hebben, omdat ze de zorg aan het leveren zijn? Zijn er de verpleegkundigen?
En zeker hoe maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en expertise, maar ook perspectief wat je meebrengt.
Mm-hmm.
En op die manier, je hebt daar naar elkaar te luisteren. En wat ik dus zie in die praktijk is dat heel vaak de dialoog echt hier over die processen, dat die niet goed gevoerd wordt.
Mm.
Men is ook niet nieuwsgierig naar elkaar. Verpleegkundigen hebben ook wat te doen, hè?
Okay.
Want die moeten ook snappen dat een organisatie ook bestuurd moet worden. En daar worden bepaalde keuzes in gemaakt.
Ja.
Dus het is ook goed om te snappen als verpleegkundige, hoe werkt dat systeem? Om er vervolgens ook vragen over te kunnen stellen. Of over in gesprek te gaan. Van joh, ik vind het toch wel bijzonder.
En ik neem aan dat ze ook hebben te begrijpen, ze maken onderdeel uit van dat systeem.
Ja.
Okay.
Ja.
En wat verwacht je dan van een verpleegkundige dat ze gaan doen? Nu?
Nou ja, wat ik in mijn proefschrift beschrijf, is dat allereerst verpleegkundigen goed moeten beseffen dat in het interne conflict wat ze ervaren. Dus ze werken in een organisatie waar allerlei regels, voorschriften, protocollen zijn. Je wil een goede werknemer zijn, maar je hebt ook een vak geleerd. En daar heb je een eed voor afgelegd. En dat is eigenlijk het doel waarop je aan het werk bent. Mm-hmm. Goede zorg voor die patiënt leveren.
Dat maakt je een professional.
Precies.
Ja.
En dat stuk is eigenlijk het belangrijkste. Want daar huurt eigenlijk de organisatie ook op in. Dat je als professional goed je vak uitoefent.
Uh-huh.
Maar daar komt vaak een conflict bij die verpleegkundigen, als je een ander perspectief hebt vanuit je professionele vak dan het werknemersperspectief of wat de organisatie van je vraagt.
Ja.
En dan komt er een intern.
En wat wil je dan?
Conflict.
Dat ze gaan rebelleren? Ik bedoel, ik stel me zo voor dat ze dan... mijn zoon is 13 en die pubert af en toe, hè?
Ja.
Nou, dat is echt wel rebelleren,
ja,
zeg maar, hè?
Ja.
Maar ik neem aan dat je niet verwacht dat een verpleegkundige zich zo gaat gedragen.
Nou, wat ook wel leuk is, is dat tijdens mijn onderzoek, tijdens de interviews met verpleegkundigen, we ook wel kwamen op, ja, wanneer is het nou goed en wanneer is het niet goed, dat afwijken. Want we hebben ook gewoon bad rebels in de zorg.
Okay.
Maar die verpesten het ook een beetje voor de good rebels. Omdat die bad rebels, dat zijn de mensen die kont tegen het krip gooien, klagen, maar niet zelf in de actie ook komen. Wat ik beschrijf in mijn proefschrift is dat de goede rebellen, die beginnen misschien wel vanuit de klaagmodus, maar denken ook, ja, wat is mijn rol hierin? Wat kan ik hier nu in pakken? En gaan daar een stap in zetten. En ze zijn zich bewust van de regels, dat ze ook belangrijk zijn. Dus ze willen niet de regel breken, ze willen de regel veranderen, zodat die werkt in hun praktijk. En dat doen ze vanuit een missiegestuurde... vanuit missie gestuurd. Ja. Bad rebels kijken heel erg, als ik maar lekker heb gewerkt, dan is het goed.
Ja.
Maar de positieve rebel kijkt, ja, ik wil gewoon goede zorg leveren. En wat is daarvoor nodig?
Maar dus zeg maar niet reactief en klagerig.
Nee.
Maar vanuit zelfreflectie, proactief, het opschuiven eigenlijk.
Precies.
Van de grenzen binnen het systeem naar beter. Kan je eens een concreet voorbeeld geven van waarin je een verpleegkundige dat... Goede rebelleren gedrag heeft vertoond?
Nou, toen ik in een verpleeghuis meeliep, was daar een verpleegkundige. En die verpleegkundige werkte door de hele organisatie heen.
Mm-hmm.
Deed de verpleegtechnische handelingen en was verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.
Ja.
En hij stuitte op een gegeven moment op een situatie waarbij een bewoner met dementie in een gesloten woongroep, daar moest wondzorg worden gedaan. En dat deed die verpleegkundige. En wat ze hadden een protocol wat ze moesten volgen. Dat was 2 keer per dag. Moet je even kijken bij die wond, hoe gaat het ermee?
Mm-hmm.
Maar dat was voor die bewoner best wel belastend. En die ging best wel onrustig gedrag vertonen. Waar de hele groep bewoners in die kleinschalige woongemeenschap last van had. En die verzorgden ook echt wel veel tijd en... Aandacht nodig hadden om die bewoners weer rustig te krijgen en in een fijne omgeving om in te kunnen wonen. En die verpleegkundige is toen op zoek gegaan naar van, joh, kunnen we niet op een andere manier met die wondzorg omgaan?
Ja.
En kwam erachter dat een pleister bestaat die met een marker, die op het moment dat die marker verschijnt, je dan weet, nu moet de pleister vervangen worden. Maar goed, die pleister is 3 keer zo duur als de standaardpleisters die ze gebruiken.
Ja.
En deze verpleegkundige wist ook, als ik nu naar mijn leidinggevende ga en vraag of we die pleister kunnen bestellen, krijg ik sowieso een nee, want er is geen geld voor.
Te duur.
Ja, en wat heeft die verpleegkundige toen gedaan? Die is zelf op onderzoek uitgegaan. Die heeft met de leverancier gebeld van, joh, mag ik een proefpakket van die pleisters ontvangen? Om eens te kijken, hoe werkt dit?
Ja.
En dat is gelukt. En heeft toen contact gelegd ook met organisaties waar die pleister ook gebruikt wordt. Van, goh, hebben jullie protocol of richtlijn hoe we met deze pleister kunnen werken?
Ja.
Heeft een soort van werkwijze beschreven. Heeft een collega verpleegkundige gevraagd, joh, kunnen we op deze manier gaan werken met elkaar? En wil je dan opschrijven wat je ziet gebeuren? Hoe vaak we de pleister vervangen? Hoe vaak je erheen moet? En aan de verzorgende gevraagd, joh, wil je eens vastleggen, wat doet het nu bij de bewoner, maar ook bij de andere bewoners? En leg eens even vast hoeveel of minder tijd je nu kwijt bent aan die rust weer creëren. En dat hebben ze 2 weken gedaan. En wat ze merkt is dat die pleister minder vaak vervangen hoefde te worden. Die verpleegkundige hoefde dus veel minder vaak naar die groep toe. Bewoner was veel rustiger, want die pleister kon langer blijven zitten, had veel minder pijn en onrust.
Ja.
En de bewonersgroep daardoor ook. En die verzorgenden hadden ook veel meer tijd weer om zich op andere dingen te kunnen richten.
Interessant voorbeeld, maar het levert dus wel die verpleegkundige extra werk op. Want die moet buiten het systeem om allerlei, eigenlijk een soort complete pilot gaan opzetten om aan te tonen dat dit beter is.
Ja, maar is het extra werk voor die verpleegkundige of is dit waar we als verpleegkundigen juist ook voor zijn opgeleid? Om te kijken goede kwaliteit van zorg te leveren. Wat past nu bij deze patiënt of cliënt die we voor ons hebben? En dit is ook de essentie van mijn vak waar ik heel blij van word, is dat je dus ook kunt piloten en kijken hoe kunnen we aangepast op deze zorgvraag iets doen. Dit is ook mijn vak. Het is niet alleen dat ik direct de patiëntenzorg lever, maar het is ook nadenken, waar zie ik nou dingen die ik kan oppakken om die kwaliteit van zorg te veranderen?
Mm-hmm. Oké, dus dit zou jouw gouden tip zijn, zeg maar, voor als je professional wil zijn als verpleegkundige. Kijk naar je werk en beoordeel en zie de mogelijkheden en de kansen van, hey, dit zou beter kunnen en ga er naar handelen.
Ja. Het jammere alleen is, wat dus deze verpleegkundige ook beschreef, is op het moment dat ik dit voorleg bij een leidinggevende, zodat we het in het systeem met elkaar gaan regelen, komt er snel die nee.
Ja.
Dus ik denk dat we vooral op dat stuk moeten focussen. Joh, als die verpleegkundige met een goed idee komt, hè, hoe kunnen we die verpleegkundige helpen om dat voor elkaar te krijgen?
Sta je daarvoor open dat...
Ja, want wat deze verpleegkundige heeft gedaan, is het voor deze ene bewoner te kunnen regelen.
Ja.
Maar als er een volgende bewoner komt, begint het hele rieltje weer van vooraf aan. Met de discussie en de dialoog, is het nu nodig?
Ja.
En daarin zouden we wel met elkaar kunnen kijken van hoe blijven die quick fixes, die vaak toch, wat ik in mijn proefschrift zie, heel vaak lokaal blijven. Hoe kunnen we tot duurzame oplossingen met elkaar komen?
Ja.
Waar de hele organisatie baat bij heeft. Of misschien wel landelijk meer organisatie.
In dit geval, hoe is de uitkomst geborgd?
Nou, wat er is gebeurd is dat deze verpleegkundige heeft het plan... die heeft een soort van business case gemaakt. Is in gesprek gegaan met die leidinggevende.
Ja.
En heeft dus uiteindelijk voor deze ene bewoner voor elkaar gekregen dat die pleister kon worden ingekocht.
Ja.
Maar daar stokte het ook.
Ja.
En ik heb daar een periode rondgelopen en interviews gehouden en geschaduwd.
Ja.
Dus ik weet niet hoe het nu daar is.
Okay.
Maar ik kan me voorstellen dat, nou ja, dit is weer zo'n quick fix voor één iemand.
Ja.
Maar hoe kun je dit voor meerdere bewoners misschien regelen? Ja, dat is dus de vraag of dat uiteindelijk lukt.
En dat is een hele belangrijke, hè? Want ik kan me zo voorstellen dat, nou, je doe je één keer, probeer je nek uit te steken en wat proactief aan de slag te gaan. En als het dan maar voor N-1 blijft hangen, ja, dat stompt het af om de volgende keer weer die handschoen op te pakken natuurlijk. Dus even daarop doorgaan, zeg maar. Want je zegt ook, als ik je zo goed beluister, van ja, dat de leidinggevenden van deze mensen moeten daar dus ook voor open gaan staan.
Ja.
En die moeten eigenlijk gaan kijken van, oké, alles wat er boven komt borrelen, hoe gaan we dat verder verankeren? Hoe gaan we dat borgen? Want anders ga je die mensen afstompen. Heb je daar ideeën over? Van hoe kunnen we dat beter oppakken dan?
Dat is ook kijken naar het beroep van die leidinggevenden en hoe zij hun vak kunnen uitoefenen.
Ja.
Ik heb leidinggevenden ook geschaduwd en die zitten vaak heel erg in een spagaat in hun werkzaamheden. Waarin ze niet altijd de rust en de ruimte hebben om nou eens naar het proces te kijken en even een stap terug te doen en te denken, hoe kunnen we hier nou voor zorgen dat dit meer baat heeft bij meerdere collega's ook in het
Hebben ze daar tijd voor?
Dat vraag ik me af, want wat ik heb gezien en wat ze zelf ook aangeven is dat ze heel, heel druk bezig zijn met brandjes blussen in die praktijk.
Uh-huh. En het wordt steeds drukker, dus meer brandjes.
Precies. En het hoger management vaak ook wel beleid oplegt, wat zij dan weer moeten gaan uitvoeren met het team.
Uh-huh.
En ze worden ook niet gestuurd op hoe begeleid je nou die verpleegkundige in dat leiderschap tonen.
Ja.
Ik heb in een ziekenhuis geschaduwd waar een van de uitkomstmaten van die leidinggevenden waren één, dat ze die afdeling goed draaide, dus weinig ziekteverzuim.
Ja.
Dat ze de wachtlijsten zo min mogelijk zouden hebben. Dus ze werden heel erg gestuurd op uitkomstcijfers daarin. En in die organisatie stond coachend leiderschap centraal.
Mm-hmm.
Alleen wat ik begreep van die leidinggevenden is, als zij hun jaargesprek of functioneringsgesprek hebben, wordt er gestuurd op, oké, hoe gezond is jouw afdeling en haal je je cijfers?
Ja.
Maar dat stukje coachend leiderschap waren ze allemaal zoekend in. Werden ze ook niet op bevraagd, hoe kunnen we dat met elkaar doen? En in deze organisatie uiteindelijk, wat er is gebeurd, waar ze behoefte aan hadden, is ook wel intervisie met andere leidinggevenden.
Mm-hmm.
Hoe doe ik dat nou? Dat coachend, die verpleegkundige coach, want ik vind het heel ingewikkeld en spannend ook.
Mm-hmm.
En daarin het gesprek ook met elkaar voeren. Leidinggevenden voelen zich ook wel vaak alleen op dit gebied, van hoe pak ik dit nou eigenlijk aan?
Ja, zelfs als je het niet wil, je wordt afgerekend op die uitkomst.
Ja.
Dus ga er maar eens tijd en ruimte voor maken dan.
Precies. En die hele agendastructuur met al die overleggen.
Ja.
Ik heb ook wel leidinggevenden gesproken die zeggen van, ja, waarom zit ik hier eigenlijk? Maar als ik niet kom, ja, dan doe ik niet meer mee in deze groep. Dus dat betekent ook wat.
Mm-hmm. Ik neem aan dat die leidinggevende ook bezig zijn met planningen, et cetera. En hoe realiseer je dat?
Precies.
Nou, over die leidinggevende gesproken. Ook die leidinggevende, die opereren weer in een bepaalde context, hè? richting bestuur en andere zaken.
Ja.
Als je dit dan zo zegt, heb je dan ook aanbevelingen voor de bestuurders in de zorg als het hier om gaat?
Nou, durf ook een beetje buiten de kaders te denken.
Hmm.
En
voor de rebelse bestuurder.
Ja, en rebels hoger management. Want ik heb ook wel eens rebelse bestuurders gesproken.
Ja.
Maar dan is het nog niet dat de hele organisatie ook rebels is. Die zitten ook in een soort van, hoe we het altijd hebben gedaan, zo blijven we het doen, structuur. Dus het is heel lastig om tegen die structuren ook verandering in te brengen.
Mm-hmm.
Dus het is de bestuurder, die is daar een rolmodel. Die moet daar ook in de vragen stellen aan hoe doen we dit met elkaar en daarop gaan sturen. Maar ja, die zit ook weer klem in het systeem als je kijkt bijvoorbeeld naar de IGJ, de inspectie.
Ja.
De bestuurder denkt ook, ja, maar als er een fout begaan wordt in mijn organisatie, dan komen ze controleren hoe we het hebben gedaan en dan kunnen we maar beter volgens de regeltjes hebben gedaan, want anders worden we daarop aangesproken.
Hmm.
Maar daarin ook merk ik dat de inspectie ook zoekende is naar hoe kunnen we die andere dialoog dan weer voeren.
Ja.
Maar vooral met elkaar durven leren, denk ik, is het belangrijkste. En de nieuwsgierige, onderzoekende vragen blijven stellen.
Ja.
En niet vanuit aannames denken, ze zullen wel weer zo denken of dit zal zo wel weer gaan.
Ja, ja.
Maar wat ik heel fijn vind als onderzoeker is soms ook een reflectieve vraag neerleggen. Van joh, wat maakt nou dat we dit eigenlijk zo doen? Is dit normaal? Vinden we dit normaal?
Mm-hmm.
Of zouden we hier toch wel iets anders in willen? Maar vinden we het ook lastig? Hoe willen we het dan anders? Of hoe pakken we het dan aan?
Ja.
En als je het met elkaar als team zegt, joh, we vinden het eigenlijk allemaal lastig. Iedereen legt de kaart op tafel. Dan heb je ook in één keer een ander gesprek.
Mm-hmm.
Dan als je dat daar niet open in bent naar elkaar.
Ja, het klinkt ook wel alsof we aardig zwart-wit aan het denken zijn. Hè? Zo
ja.
Van de bestuurder weer bang voor de IGJ. Je mag geen fouten maken. En dat vertaalt zich dan helemaal door in, oké, sturen we dan wel op de juiste metrics en de juiste KPI's.
En, ja, en dan verkleinen we dat ook nog even. Want
ja.
Misschien dat de IGJ's of andere organen zeggen, nou, dit is waar je binnen moet blijven. Maar we vinden het toch wel spannend. Oké, in de organisatie wordt die dan versmald.
Mm-hmm.
Zodat je ook zeker weet, dan blijven we ook binnen dat kader wat er is.
Ja, en als je blijft doen wat je al deed, dan krijg je wat je al had. En
ja.
Als dat systeem ook nog eens onder druk gezet gaat worden, dan hebben we helemaal een uitdaging.
Ja.
Als ik jou zo goed beluister. En we zijn dus eigenlijk allemaal aan zet.
Ja.
En als je dat dan zo vindt, wat ben je dan daarmee aan het doen? Wat kunnen we daar met elkaar aan doen?
Nou, hoe ik mijn proefschrift ook eindig, is dat ik wat ik mis, is dat we het verbeterpotentieel van die verpleegkundigen zien.
Mm.
Zij ontdekken als eerste, bij wijze van spreken, de kink in de kabel in het systeem wat niet werkt.
Ja.
Of een elektronisch patiëntendossier wat niet afgestemd is op het werk van die verpleegkundige. Die verpleegkundige stemt zich af op het systeem.
Ja.
Eigenlijk is dat een gekke wereld, want we willen met elkaar dat die zorg goed loopt. Dus wat is er nou voor nodig om die zorg goed met elkaar in te delen en te zorgen dat we dat met elkaar doen?
Hmm. Dat is een andere cultuur.
Ja.
Als ik jou zo beluister.
Ja.
Nou ja, wij hebben het er al over. Dat is misschien al een stapje. Bewustzijn, daar begon je volgens mij net ook mee.
Ja.
Maar hier hebben we wel heel hard op door te pakken. En dan is de vraag, wat dan? Hè?
Ja. Nou, wat ik in mijn proefschrift beschrijf, het zijn wicked problems. Hè? Dus het is niet, ik kom helaas niet met een oplossing. Daar vraagt iedereen ook naar.
Ja.
Ik maak eigenlijk meer zichtbaar wat onzichtbaar vaak blijft in die praktijken.
Mm-hmm.
En hoe ik mijn proefschrift eindig, is dat er wel een aantal punten zijn waar we rekening mee met elkaar kunnen houden.
Mm-hmm.
En dat is één, de regel die er ligt, is dat nog wel de juiste regel? Past die nog in het kader wat we met elkaar, waar we voor staan? En mag je daarop reflecteren met elkaar en kijk je daar ook mee naar elkaar? Dat is ook kijken naar feedback loops. Als er iets nieuws geïmplementeerd wordt in de zorg, dan mag een verpleegkundige vaak wel aangeven, joh, dit is hoe het werkt of ik loop hier tegenaan.
Ja.
Maar als het eenmaal geïmplementeerd is, kun je je afvragen, hoe vaak vragen we die verpleegkundige nog, hey, hoe werk je nou eigenlijk ermee? Of hoe ziet jouw werkdag eruit en waar loop je tegenaan?
Mm-hmm.
Daar zouden we op kunnen sturen. Hoe kunnen we nog meer halen uit hoe die verpleegkundige tegen dingen aanloopt? Wordt er dan vervolgens ook naar geluisterd? En dat is ook kijken naar het kader vanuit waar je aan het werken bent met elkaar.
Mm-hmm.
We hebben allemaal onze eigen ervaringen. En ik zei al, die bad rebels, die verpesten soms ook voor de good rebels. Omdat als je een ervaring hebt met een verpleegkundige die op een negatieve manier afwijkt, ja, als een andere verpleegkundige dan op een positieve manier gaat afwijken, ja, dat is dan nog spannender, want je hebt een slechte ervaring. Maar het is belangrijk om je te beseffen dat, dat je dan in aannames gaat zitten en kaders hebt waaruit je denkt. Terwijl dat niet per se de persoon die aan de andere kant zit ook zo denkt. Dus die onderzoekende houding naar elkaar. Het vragen stellen en oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar. En niet van het negatieve uitgaan in eerste instantie, maar vanuit het positieve.
Ja, ja, heel mooi. Ja, dus durf regels ter discussie te stellen. Stel die onderzoeksvragen, stel die reflectieve vragen eigenlijk van doe ik nog wel de juiste dingen? Ondanks het feit dat we het 10 jaar geleden misschien nog wel met elkaar bedacht hadden. En toen was dat heel goed.
Ja.
Ja. En een moeilijk woord, feedback loops, maar dat is eigenlijk het constant op om de zoveel tijd weer ter discussie stellen wat je doet, toch?
Ja. Ja. Heeft die verpleegkundige of de zorgprofessional aan zich ruimte om aan te geven op andere momenten dan als er iets in geïmplementeerd wordt van joh, ik loop hier tegenaan.
En nou zeg je eigenlijk over een hele hoop actoren, onderdeel in de keten, zeg maar, vraag je om goed rebellerend te worden. Hè?
Ja.
Om het ter discussie te durven blijven stellen wat er gebeurt. Kijk je zo ook naar inwoners, patiënten, cliënten?
Zeker. Het was wel grappig, tijdens mijn verdediging kreeg ik de vraag van ja, je hebt ook hele lastige patiënten en mantelzorgers die toch ja, vanuit veel emotie reageren op die verpleegkundigen. Maar dan is het nog steeds de kunst, waar komt die emotie vandaan? Iemand kan boos worden, omdat hij tegen de muren en tussen wal en schip valt. Ja, wie ben ik dan als verpleegkundige om te zeggen, u mag niet boos zijn? Het is wel hè, met respect met elkaar omgaan. Maar ik snap ook dat we soms daar spanning in hebben. Maar de burger ook, spreek je daarin uit. Wat heb jij nodig? Waar loop je tegenaan? En snap ook dat die verpleegkundige, diegene die je ziet, het vaak niet in haar eentje kan oplossen. Ja. Dat ze je ook wel hoort. En dat ze ook wel op zoek gaat naar hoe dit op te lossen.
Goed, je had eigenlijk het mooie voorbeeld van die pleister, hè? Die wel duurder is op het eerste gezicht, maar door een proactieve verpleegkundige, goede rebel, geïntroduceerd wordt. Op een handige manier, nu nog even de borging zien te vinden. Kan je zo'n soort voorbeeld ook geven vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld?
Zeker. Dat was een verpleegkundige die op de nefrologieafdeling werkte.
Wat is nefrologie?
Voor de afdeling voor de nierziekte.
Nieren, ja.
En wat zij merkt is, patiënten lagen daar op zalen nog van 4 personen.
Ja.
En mensen op de nefrologieafdeling hebben vaak een vochtbeperking.
Ja.
Dus mogen bepaalde hoeveelheden drinken. Maar dat verschilt per patiënt. En de voedingsassistent die op die afdeling rondes liep om lunch en ontbijt uit te reiken en de koffierondjes te doen, die sloeg tijdens de koffierondjes soms patiënten over om met drinken te geven. Omdat ze wist, ja, die hebben een vochtbeperking, die mogen maar 500 milliliter op een dag drinken. Ze hebben bij ontbijt al een glas gehad en bij de lunch. Dus als ik ze nu geef, hebben ze voor de avond niks. Maar wat die verpleegkundige merkt is dat die...
Klinkt wel slim trouwens.
Het klinkt heel slim.
Ja.
Maar die patiënten zagen natuurlijk andere mensen wel drinken krijgen. Omdat die misschien een ruimere vochtbeperking hadden. En dat deed wat met de kwaliteit van leven voor die patiënten. Die hadden zoiets van, ja, ik heb ook gewoon dorst en ik vind het lastig. Ja. Dus de verpleegkundige had zoiets van, hoe kan ik dit nou oplossen? Die ging in gesprek met die voedingsassistent en die zei, ik voel me heel verantwoordelijk voor die vochtbeperking.
Ja.
Dus ik wil zeker weten dat de patiënten niet te veel binnenkrijgen wat ik uitreik. En wat ik heb is zijn glazen. En ik weet als ik ze vol schenk tot een bepaalde markering, dan zit er 200 milliliter in. Maar goed, als iemand maar 500 milliliter op een dag mag drinken, ja, dan heb je 1,5 of 2,5 glas. En dan zit iemand aan die vochtbeperking.
Ja.
En toen zei die verpleegkundige, maar dan kun je dan de glazen niet halverwege schenken, hè? Want dan bied je ze ook wat vaker, kun je uitreiken. Toen zei die voedingsassistent, ja, alleen ik weet niet, op dat glas geef ik 95 milliliter, geef ik 110 milliliter, er zit geen markering iets op.
Ja.
Dus die verpleegkundige die dacht, hoe gaan we dit aanpakken? Die is toen nog de blokker, bestond die nog, gegaan en die heeft andere glazen gekocht met markeringen erop. En heeft met die voedingsassistent afgesproken, joh, ga eens even piloten met deze nieuwe glazen op je karretje. Helpt het voor jou om beter te weten wat raak je uit. En ook wat merken we nu aan de patiënten. En wat bleek? Nou, patiënten waren veel tevredener, want ze werden niet overgeslagen. Alleen ze kregen iets minder in hun glas geschonken. Ja. En die voedingsassistent kon haar verantwoordelijkheid blijven houden. Nou, vervolgens is die verpleegkundige in gesprek gegaan met de leidinggevende. En die zei van, joh, hoe kunnen we dit regelen? Want, nou ja, naar de blokker gaan is misschien niet de meest handige manier. Want die glazen moeten ISO gecertificeerd zijn. Er moeten bepaalde voorwaarden aanhangen. Maar uiteindelijk heeft ze het voor elkaar gekregen dat in de logistieke inkoop van glazen op een andere manier nu wordt ingekocht. Waardoor meerdere afdelingen nu die glazen kunnen gebruiken waar je dus andere markering op hebt.
En zodat iedereen allemaal wat te drinken heeft, maar dan in verschillende hoeveelheden.
Precies.
Interessant. Heel proactief ook. En dan gewoon even naar de eigen winkel stappen.
Ja.
Dat hoor je niet vaak.
Nee. En vervolgens is het dan ook van, ja, maar die glazen zijn natuurlijk niet veilig. Dus dan komt daar gelijk het gesprek op aan.
Ja.
En logisch. Ja. Maar uiteindelijk door gesprekken te voeren met de leidinggevende uiteindelijk logistiek, wel ander inkoopbeleid gekomen op dat glaswerk.
Ja, ja. En nu is het de norm.
Nu, in dat ziekenhuis is het
in dat ziekenhuis. En ben je dan ook bezig met andere ziekenhuizen om te kijken van kunnen ze dat overnemen? Want ik neem aan dat die verpleegkundigen ook onderling met elkaar praten.
Nou ja, dat is dus de vraag of ze onderling met elkaar praten. Want het blijft vaak in één organisatie. En dat zou natuurlijk binnen het ISA zijn dit bijvoorbeeld de voorbeelden die je regionaal kunt gaan delen. En voor elkaar kunt krijgen. Aha. Maar dat, nou ja, daar heb ik verder niet meer gericht op tijdens het onderzoek hoe dat verder is gegaan. Maar ik denk dat dit een mooi voorbeeld is om dat soort dingen te bespreken in zo'n regionale samenwerking met elkaar.
Dus we hebben het over die glazen die gewoon van buiten naar het ziekenhuis toe worden gehaald. En op die manier kan iedereen wat te drinken krijgen, naar verschillende hoeveelheden. En nu zitten hier waarschijnlijk hopelijk ook een paar verpleegkundigen naar te luisteren in hun ziekenhuis die hier nog niet naartoe zijn overgestapt. Wat zou jouw aanbeveling zijn aan hun?
Nou, als dit iets is waarvan je denkt, hey, dat wil ik ook graag doen, is het belangrijk om dit te bespreken. Joh, ik heb een voorbeeld gehoord van een ander ziekenhuis. Ja. Volgens mij is het ook heel relevant voor ons. Vaak stap naar verpleegkundige adviesraad in je organisatie. Die is wat, nou, in de organisatie zit die ook aan tafel of plekken waar je natuurlijk dit voor kunt leggen. Dus voor verpleegkundigen op de afdeling is het soms heel lastig om dit in hun eentje te regelen voor hun afdeling. Maar stap naar plekken in je organisatie waar je het met elkaar kunt gaan regelen. En deel dus die voorbeelden als je iets hoort of als je naar een congres gaat of een werkgroepbijeenkomst of een themabijeenkomst die bijvoorbeeld VNVN organiseert en je hoort daar dingen. Ja, neem dat mee naar je organisatie en vertel daar in eerste instantie alleen al over. Van joh, ik heb dit gehoord en zou dit niet een idee voor ons zijn? En als dat zo is, als meerdere collega's zeggen, joh, dit vinden we eigenlijk wel interessant, wat goed. Nou, ga dan op zoek naar mensen in jouw organisatie die jou hierbij kunnen helpen. En dat is niet altijd alleen je leidinggevende waar je op kunt richten. Dat kan ook bijvoorbeeld nu met een afdeling logistiek zijn. Om daar eens contact mee te leggen. Van joh, ik heb dit gehoord. Hoe kunnen wij dit in ons ziekenhuis regelen?
Super concreet, lijkt mij. En als ik het zo hoor, zijn er ook echt wel flink wat plekken waar je naartoe kan met dit soort ideeën.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd naar aanleiding van dit gesprek of we nog meer van dat soort ideeën kunnen laten gisten in het mooie Nederland op het gebied van ISA. Want we weten en we hebben vastgesteld aan het begin van dit gesprek al dat die zorg onder druk staat. En als ik jou zo goed beluisterd heb, is die goede rebellerende verpleegkundige onderdeel van het medicijn om die zorg toegankelijk te blijven houden morgen.
En daarvoor is het dus wel belangrijk kijken naar de zeggenschap van die verpleegkundige. Hoe autonoom kan die dus in haar vak handelen?
Ja.
En we hebben natuurlijk nu het landelijk actieplan zeggenschap. Waarin organisaties subsidies krijgen om met die zeggenschap van die verpleegkundige aan de slag te gaan. Mm-hmm. Subsidie is voor een jaar. Maar na een jaar zien we ook in onderzoek. Ja, dan ben je er nog niet. Dan ben je net op gang eigenlijk om.
Ja,
nou ja, kijk naar
je
structuur.
Hè?
Precies.
Ja, heb je het nog niet gedeeld.
Nee, dus hoe ga je dan verder? Mm-hmm. En dan is het ook aan de organisaties. Hoe blijven we dit borgen? Want dat stukje subsidiegeld stopt dan.
Ja.
Maar ja, het is zo zonde als je het vervolgens ook weer laat verwateren.
Ja.
Wat ook wat doet bij die verpleegkundigen die denken, ja, we zijn goed bezig met elkaar om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, maar is dat dan niet ook gewoon aan ons allen? Aan de verpleegkundige, aan de bestuurder, aan VWS, aan iedereen eigenlijk die onderdeel uitmaakt van met elkaar dit stelsel of dit systeem. Want we zijn goed in dingen opstarten, in pilots te gieten. Maar we zijn wat minder goed in hoe borgen en delen we dit nou en maken we het normaal, zeg maar.
Ja.
Maar dat is wel een kwestie van doen, als ik jou gewoon
begrijp.
Precies.
Het is doen en ook de tijd nemen. Want je kunt het ook niet snel hebben opgelost. Ja. Hè, ik omschrijf niks. Het zijn wicked problems vaak waar we tegenaan lopen. Dus dat heeft ook tijd nodig en ook denkruimte om soms dingen op te lossen of anders te gaan denken. Mm-hmm. Het is best wel, we zitten best wel in een groef met ons hoofd ook hoe we denken in die zorg en hoe we dingen aanpakken.
Ja.
En het is heel makkelijk om weer in die groef te vervallen. Dus dat heeft ook, ja, je moet eigenlijk andere paadjes, geitenpaadjes noem ik het, gaan bewandelen. En die moeten uiteindelijk ook gaan uitsluiten. Wil je op dat pad blijven in plaats van het grote pad waar we altijd weer terugvallen?
Oké, Eline. Wat zou jouw call to action zijn voor de verpleegkundigen in Nederland?
Nou, als je hebt geluisterd naar deze podcast en je denkt, ik heb toch wel een heel erg mooi idee of oplossing die ik graag wil delen met de wereld, deel het met me.
En als je wil weten waar, kijk in de omschrijving van deze podcast. Ik wil jou enorm bedanken voor dit uiterst inspirerend gesprek. En ik hoop maar dat er nog heel veel rebellerende verpleegkundigen op ons pad, op jouw pad, op die van mij worden gezet. En dat we een bruisend geheel krijgen van dit soort mooie voorbeelden.
Ja.
Ik denk dat we het nodig hebben.
Dit is een start, zou ik bijna zeggen. Laten we vooral die beweging verder op gang brengen.
Heel fijn, dank dat je hier was.
Ja, jullie ook bedankt.